Welkom allemaal op de vijfde avond, op de vijfde Bijbelavond. We gaan het vanavond hebben, zoals gezegd, over de profeten. Maar ik wil de avond eerst graag opdragen in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vanavond bij elkaar zijn, dat u ons hier gebracht heeft. Heer, en we verlangen ernaar om uw woord beter te leren kennen en wil u vragen of u onze harten en ons verstand wilt openen, Heer. Dat we iets van u gaan zien, Heer, en ook iets van de schoonheid van uw woord, Heer. Dat vragen we u vandaag in Jezus' naam en uit genade. Amen. Nou, zoals gezegd, de profeten, wat gaan we dan doen? We gaan eerst een korte algemene inleiding op de profeten doen. Dan gaan we kijken naar de vier grote profeten. En dan gaan we, ik had het sommige mensen al beloofd, een beetje crea bea met de 12 kleine profeten. Maar we gaan niet knutselen, ik heb zelf leuke plaatjes uitgezocht. Dus wees niet bang. De profetische boeken, die bestaan uit 16 boeken in het Oude Testament. Je hebt 4 grote profeten en 12 kleine profeten. En die boeken hebben 3 belangrijke kenmerken. De inhoud van die boeken die bestaat voor het grootste deel uit de boodschap van de betreffende profeet. En soms aangevuld ook met verhalen over die profeet. De boeken zijn voornamelijk in poëzie geschreven. We hebben vorige avond naar poëzie gekeken. Maar profetische tekst is altijd in poëzie geschreven. Dus dan weet je dat. En de boeken vallen samen met de periode die beschreven wordt vanaf 2 koningen tot en met Esra en Nehemia. Dus dat zijn alle koningen van Israël en dan ook nog een stukje tot en met de ballingschap, zeg maar. En het onderscheid tussen grote en kleine profeten heeft niets te maken met hun status, maar met de lengte van de boeken. Want de 4 grote profeten, die passen allemaal elk precies op een rol, zeg maar. En de 12 kleine profeten passen met z'n 12 samen op een rol. Er waren nog heel veel andere profeten actief in Israël, zoals Elia en Elisa. Maar zij hebben geen verzameling van hun profetieën achtergelaten. Die 16 profeten noemen we ook wel de schriftprofeten, omdat ze iets op schrift gezet hebben. En Elia en Elisa niet, daar hebben we alleen verhalen van. En in die verhalen soms wel wat uitspraken, maar geen boeken, zeg maar. En de belangrijkste taak van een profeet is dat hij of zij een boodschapper is van God. En de belangrijkste taak van een profeet is dus dat hij een boodschapper is van God. En die boodschappen kunnen betrekking hebben op de toekomst, maar dat hoeft dus niet. Maar omdat het heel vaak wel over de toekomst gaat, heeft profetie de naam gekregen dat het altijd over de toekomst moet gaan. Maar dat klopt dus niet. Profeten die spreken bijvoorbeeld ook mensen aan op hun gedrag en op hun manier van leven. En profeten beschreven in de regel dan 2 soorten zonden. De eerste zonde is het niet liefhebben van God, dus afgoderij en godslastering. En de tweede zonde waar ze heel erg op hamerden was het niet liefhebben van de naaste. Dus onrecht en onrechtvaardigheid. En in de visie van profeten op gerechtigheid wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de mensen in de samenleving met de meest zwakke posities. Weduwen, wezen, armen en vreemdelingen. Profeten die kondigden hun boodschap altijd aan met een vaste formule. Met een formule die je eigenlijk best wel herkent. Ik heb er een aantal genoteerd uit het boek Amos. En je ziet hier, dit zegt de Heer. Of luister naar de woorden die de Heer tot jullie spreekt. Of eerst komt de boodschap en dan komt er achteraan, zo spreekt de Heer. Of dit zweert God de Heer bij zichzelf, zo spreekt de Heer, de God van de hemelse machten. Dit heeft God de Heer mij laten zien. Toen zei de Heer, dit zweert de Heer bij de trots van Jacobs volk. Nou, je krijgt wel een beetje gevoel voor wat de inleidende woorden zijn als de profeet in de naam van God gaat spreken. En profeten hadden bovendien ook een grote vrijheid in de manier waarop ze hun boodschap vormgaven. Amos bijvoorbeeld, die schrijft een klaaglied waarin hij beschrijft dat Israël gevallen is. Hij doet dat in Amos 5. Hosea, die stelt zijn huwelijk met een ontrouwe vrouw tot voorbeeld en geeft zijn kinderen betekenisvolle namen. Eerst heten ze geen ontferming en niet mijn volk. En verderop in het verhaal dan wijzigt hij hun namen naar ontferming en mijn volk. als teken van hoop. Jesaja die zingt een liefdeslied vanuit Gods perspectief. En Jesaja loopt ook 3 jaar naakt door Jeruzalem om te laten zien dat wie zijn vertrouwen gesteld op militaire bondgenoten uiteindelijk naakt zal worden weggevoerd. Dus daar is hij dan een zinnenbeeld van, zeg maar. Jesaja geeft zijn kinderen ook symbolische namen. Zijn kinderen heten Sear Yasub, dat betekent een rest zal overblijven. En Maher Salal Gasbas, als je nog een naam zoekt. Dat betekent haastige roof, spoedige buit. Jeremia weigert te trouwen en kinderen te krijgen. Jeremia gooit ook een kruikstuk. Hij loopt rond met een juk. En hij koopt een stuk grond dat al in handen is van de bezetter. En Joël is bekend omdat hij oproept tot een nationaal vasten. Dus zo zie je dat profeten op allerlei manieren de boodschap van God proberen duidelijk te maken bij mensen. Dit is het boek, we beginnen bij het boek Jesaja. Nou, het boek Jesaja valt uiteen in een aantal delen. En dit is het eerste deel, de eerste 35 hoofdstukken. En over het auteurschap, de samenstelling en de ontwikkeling van het boek van Jesaja zijn de meningen onder theologen verdeeld. Tegelijkertijd vormt Jesaja een van de beste voorbeelden van hoe profetische boeken zich ontwikkelen door de generaties en zelfs de eeuwen heen. En er zijn heel veel theorieën over de ontwikkeling van dit boek. Maar hierbij moet je een aantal dingen in je achterhoofd houden. Je moet altijd onderscheid maken tussen de profeet die een bepaalde naam draagt en het boek dat zijn naam draagt. Dat geldt voor alle boeken die genoemd zijn naar hun auteur. Denk aan Matthäus de evangelist en Matthäus het boek en Amos de profeet en Amos het boek enzovoort enzovoort. Er zijn ook eeuwen van onderzoek en interpretatie hebben de meeste wetenschappers ertoe gebracht om ervan uit te gaan dat het boek Jesaja niet het product is van één profeet, van één enkele schrijver, maar van een groep schrijvers en leerlingen die meerdere generaties beslaat. En je ziet ook het eerst, ik zal hem nog even terugdoen. Dit is waarschijnlijk de echte Jesaja, zullen we maar zeggen. De zoon van Amos. En dit bevat ook de woorden van die profeet. Het eerste deel van dit boek werd geschreven tussen 738 en 690 voor Christus. Nou, dan komt er een stukje, een historisch stukje. Dat zie je hier bij nummer 2. Dat is een verhalend stuk. Dat gaat over Assyrië dat Juda bedreigt. En dat komt heel erg overeen met het stuk dat ook in 2 Koningen 18 tot 20 staat. Dat is hetzelfde verhaal. En het behoort daarmee tot de Deuteronomistische geschiedenis. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. En de Deuteronomist componeerde zijn werk tussen 620 en 560. Wat impliceert dat deze hoofdstukken later zijn toegevoegd aan de woorden van Jesaja. Nou, vervolgens heb je Deutero-Jesaja, dat betekent gewoon tweede Jesaja. En dat zijn de hoofdstukken 40 tot en met 55. En die hoofdstukken die geven geen informatie over de schrijver, de plaats of de tijd waarin ze geschreven zijn. Maar ze veronderstellen wel een plaats en tijd ergens gedurende de ballingschap. En hebben het 3 maal over Cyrus, en dat is de Persische koning. Cyrus die Babylon versloeg in 539. En hij liet ook de ballingen terugkeren. Het zijn hoopvolle teksten die gaan over terugkeer naar Jeruzalem. En ze zijn thematisch, vormen ze ook echt een geheel. Als je kijkt naar de opbouw en het Hebreeuws, dan vormen ze echt één geheel. Dan tot slot heb je Trito Jesaja. Dat betekent derde Jesaja. Dat is heel origineel. En in deze hoofdstukken wijzigt de sfeer van hoopvol naar teleurstelling. En de tekst die lijkt erop te duiden dat het zich afspeelt in een plek waar het volk niet meer in ballingschap is, maar weer in Jeruzalem woont. En deze verschillen leiden ertoe dat een aantal wetenschappers dit deel van het boek later dateert dan het tweede deel, zeg maar. Dan gaan we naar Jeremia. Nou, meer dan welk ander profetisch boek geeft Jeremia ons een inkijkje in het innerlijk leven van de profeet en het lijden en zijn roeping die het profeet zijn met zich meebracht. We zien het met name in de hoofdstukken 11 tot en met 20. Die zie je hier ook staan. Daar staat ook Jeremia's klachten. De mensen tot wie Jeremia zich richt vertonen een sterke en zelfs gewelddadige reactie op zijn boodschap. En in Jeremia 11 vers 19... Daar staat bijvoorbeeld, Daarvoor was ik zo argeloos als een lam dat naar de slachtbank wordt geleid. Ik wist niet dat ze tegen mij dit plan hadden gesmeed. Laten wij die boom met al zijn vruchten vellen, hem uit het land der levenden wegkappen. Dan wordt zijn naam nooit meer genoemd. En net als de schrijvers van de psalmen stelt ook Jeremia God verantwoordelijk voor de dingen die gebeuren en die God kennelijk toelaat. En waarom kennen slechte mensen zoveel voorspoed? Zo vraagt hij bijvoorbeeld aan God. En dit deel van het boek eindigt met een klacht van Jeremia aan God, waarin hij God op niet mis te verstaande wijze ter verantwoording roept voor alles wat hem is overkomen. En dat lezen we in Jeremia 20, vers 7. Heer, u hebt mij verleid en ik ben bezweken. U was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep gekregen. Dag in, dag uit lachen ze om mij. Iedereen bespot mij. Dan gaan we naar Ezechiël. Ezechiël was actief als profeet van 593 tot 571 in Babylonië. Ezechiël heeft nooit in Israël geprofeteerd. Ezechiël behoorde tot de eerste groep ballingen die werden weggevoerd. De ballingschap werd in stukjes gedaan. In 597 werden de eerste weggevoerd en in 586 werd uiteindelijk het grootste deel van het volk weggevoerd. En Ezechiël hoorde dus bij die eerste groep. Dus hij is in Israël geboren, hij is jong weggevoerd en hij is nooit meer terug geweest in zijn land. En het thema van Ezechiël is het instorten van en herstel van Israël en Juda. Hij geeft een verklaring voor de verwoesting en de ballingschap, namelijk de ontrouw van het volk. En hij profeteert ook over het herstel van Israël en Juda. En over de nieuwe tempel. Dat doet hij in de hoofdstukken 40 tot 48. En in de hoofdstukken 33 tot 39 profeteert hij over het herstel. En zijn boek bevat profetieën, visioenen en symbolische daden. Ezechiël mag bijvoorbeeld niet rouwen om de dood van zijn vrouw, want dat is een symbool van de val van Jeruzalem, die in dezelfde periode plaatsvindt. Dus het is best wel een ingrijpend boek en hij heeft ook best wel ingrijpende dingen meegemaakt. Net als Jeremia overigens. Hoor. Jeremia is ook, heeft de val van Jeruzalem meegemaakt. Dan het boek Daniël. Nou, het boek Daniël valt ook uiteen in twee stukken. Je ziet hier, dit zijn de verhalen aan het Hof van de Koning. Dat zijn vrij bekende verhalen. Ik denk dat wie zonder school gehad heeft, ze allemaal wel kent. Of zonder school gegeven heeft. Dan krijgen we het tweede deel van het boek. Dat zijn apocalyptische visioenen van de toekomst. En Daniël behoort tot de zogenaamde apocalyptische literatuur. En apocalyptische literatuur is een speciaal genre in de Joodse en christelijke literatuur. En het kent een aantal kenmerken. Apocalyptische literatuur beschrijft een ervaring van openbaring ontvangen door een mens. En deze ervaring van openbaring wordt weergegeven in de vorm van een verhaal dat ook informatie bevat over de ziener en diens ervaring. En de openbaring vereist bijstand van een goddelijk wezen, meestal een engel die de ziening voorziet van duiding, raad of een vraag of uitdaging. Nou, je ziet dat bij Daniël. Daniël is eerst heel lang aan het bidden en dan komt er een engel naar hem toe. Je ziet het ook bijvoorbeeld in Johannes. Johannes heeft ook een ontmoeting met een engel. En openbaring laat een alternatieve werkelijkheid zien, ofwel in de hemelse sferen, ofwel in de verre toekomst van deze wereld die de huidige gegeven orde in het heden overstijgt. En apocalyptische literatuur werd met name geschreven in de periode tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Daniël is een van de oudste boeken in deze stroom, het is een van de eerste boeken. En het boek Openbaring is een van de laatste boeken in deze stroming. En dat zijn de enige twee apocalyptische boeken die we in de Bijbel hebben dus. Maar daartussenin zitten dus nog allerlei andere apocalyptische boeken die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. Nou, dan gaan we naar de 12 kleine profeten. En ik zei al, die gaan we met een plaatje doen. Ik heb bij elk boek een plaatje uitgezocht bij één thema uit het boek. Want ik dacht, anders moet ik 12 keer opsommen wat er allemaal in staat. En dat is ook, wordt een beetje saai. Dit is een plaatje uit de 12e eeuw, uit de Bijbel van Sint-André-au-Bois. En dit stelt het huwelijk voor van Hosea met de prostituee. Ik zei het net al, het boek Hosea is bekend omdat Hosea moest trouwen met een prostituee als beeld van hoe God zich voelt ten opzichte van de ontrouw van Israël. Dit is een plaatje, dat plaatje heet The Descent of the Holy Spirit on the Apostles and Mary at Pentecost. Het is geschilderd door Elizabeth Wang. En dit heb ik gekozen bij het boek Joël, want in Joël staat in Joël 3, vers 1 tot 2. Daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. En de belofte van de uitstorting van de geest over alle mensen speelt een belangrijke rol in het boek Joël. En het boek Handelingen ziet de uitstorting van de Heilige Geest als een vervulling van die belofte. En dit is dus kunstzinnige weergave van dat moment. Dit is een schilderij gemaakt door Liesel Gwyn Garrity en het heet God of Justice. En ik zie dat het een beetje zwart wegvalt. Nou, in ieder geval maar Martin Luther King Jr. bijvoorbeeld is bekend geworden om het gebruik van zijn woorden van de profeet Amos. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. En Martin Luther King noemt Amos zelfs in een van zijn brieven een extremist voor gerechtigheid. Het schilderij God of Justice verbeeldt de profetische visioen voor vrijheid en gerechtigheid voor onderdrukten en gevangenen. Ja. Je moet straks maar even op de computer kijken. Op de computer kan je hem beter zien. Nou, deze vond ik erg grappig. Deze is van het boek Obadja. En dit is een kaartje, dat is een spaarkaartje. Zoals we nu voetbalplaatjes hebben of andere soorten plaatjes. Zo had je dus in de 19e eeuw bij doosjes chocola, kon je 12 profeten sparen. En dit is dan het plaatje van de profeet Obadja. En wat erop staat, dat is een tekst uit Obadja. Het staat, door je hoogmoed heb je je laten verleiden, hoog woon je, hoog in de rotskloven. En dat vers en het volgende vers gaan als volgt verder. Het is een oordeel over Edom. Daar heb je je huis gebouwd. Ja. En je denkt, wie haalt mij naar beneden? Maar al vlieg je zo hoog als een adelaar, al bouw je je nest in de sterren, dan nog haal ik je neer, spreekt de Heer. Nou, dit is de profeet Jona. Een ingekleurde gravure uit 1754. Niet I say more, zou ik zeggen. Je ziet hier het moment waarop Jona wordt uitgespuugd aan land door de vis. Dit is een bronzen standbeeld. Dit heet Swords into Plowshares. Het is een bronzen standbeeld gemaakt door een Sovjet-artiest, Evgeny Fuchetich. En het is door de USSR geschonken aan de Verenigde Naties in 1959. En het staat in de tuin van de Verenigde Naties in New York. Het gaat over Micha 4 vers 3, waar staat, hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Dus dit is een beeld dat dat moment verbeeldt. Nou, deze heb ik uitgezocht bij het boek Nahum. Het boek Nahum heeft namelijk maar één onderwerp, de val van Nineveh. En dit is een verbeelding van Nineveh. Het heet Majestic Palaces of Ancient Assyria's Great Capital, as it was more than 25 centuries ago. Dus het heeft iemand in 1910 heeft iemand dit geschilderd en die had zich voorgesteld dat Nineveh er ongeveer zo uit moet hebben gezien. Dit is een plaatje van een vijgenboom bij Habakuk. Want bij Habakuk hebben we natuurlijk het beroemde eind van het boek. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over toppen van bergen gaan. En dan krijgen we Zephania. En Zetkin zei het zondag al. Zephania is een boek waarin God het liefst zegt van nou, ik veeg de hele aarde leeg en ik begin overnieuw. En dit is een schilderij van dat moment. Het heet The Great Day of His Wrath. Het is van John Martin uit 1853. En het verbeeldt onder andere Zephania 2, vers 1 tot 3, waar staat: kom tot jezelf en kom samen, schaamteloos volk, voordat mijn besluit gestalte krijgt, een dag verwaait als kaf. Voordat de brandende toorn van de Heer zich tegen je keert, voordat de dag van de toorn van de Heer zich tegen je keert. Zoek de Heer, jullie in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven. Zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid. Misschien vinden jullie een schuilplaats op de dag van de toorn van de Heer. En let op, want Zephania ziet het oordeel van God als iets goeds. Het kwaad wordt weggedaan uit de wereld en God komt op voor de mensen die door het kwaad worden vermorseld. Hier zie je een plaatje van mensen die heel hard aan het bouwen zijn aan de tempel. Het heet The Rebuilding of the Temple by King Joash. Dus het speelt zich eigenlijk af in het boek Koningen, maar ik heb het toch bij dit boek uitgekozen, omdat Haggai is heel erg bezig met het thema dat de tempel moet worden herbouwd. Hij zegt bijvoorbeeld al heel in het begin van het boek: dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is. En dus de profeet die verwijt het volk eigenlijk van: nou, jullie hebben ontzettend veel tijd en energie en spullen in je eigen huis gestopt en al jullie huisjes zien er knap en netjes uit, maar mijn tempel is nog steeds een bouwput. Dus Haggai die probeert de mensen aan te sporen om ook de tempel weer te herbouwen. Dan krijgen we hier Zacharias. Dit is een van de panelen van de Cappella degli Scrovegni. Het is een christelijke kapel. Ja, ik had er ook nog niet van gehoord, maar het is een christelijke kapel in de Italiaanse stad Padua. En het is genoemd naar de opdrachtgever, die heet dus ook Enrico degli Scrovegni. En die is beroemd om de fresco-cyclus waarmee de schilder Giotto haast heel het interieur heeft beschilderd. Dat ziet er dus, als je het opzoekt op internet, bijna net zo uit als de Sixtijnse kapel. Het is één en al van dit soort panelen. En dat is gedaan in 1303, tussen 1303 en 1305. En het zijn 39 afzonderlijke scènes waarin hij heel de heilsgeschiedenis samenvat, vanaf het huwelijk van Maria's moeder Anna tot de hemelvaart van Christus en het laatste oordeel. En deze, dit is de intocht, en die is gebaseerd op Zacharia 9 vers 9. Dus dit is de intocht in Jeruzalem. En in Zacharia 9 vers 9 staat: juich vrouwen Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengst veulen, het jong van een ezelin. En dat is ook een tekst waar onder andere Matthäus naar verwijst als Jezus op Palmpaasen Jeruzalem binnenkomt. Dus die komt uit Zacharia. En dan is er nog een leuk weetje misschien om te vertellen. Dat gaat over Filippus, Nathanael, de vijgenboom en de Messias. Er staat een stukje in Johannes. Ik zal het even voorlezen. Of heb ik het op de beamer gezet? Ja, ik heb het op de beamer gezet. Er staat: de volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen hem: volg mij. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij zocht Nathanael op en zei tegen hem: we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei: dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van dan? Vroeg Nathanael. Jezus antwoordde: ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, zei Nathanael, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus vroeg, geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien. Werkelijk, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. En wat Jezus hier eigenlijk doet, is hij speelt een spelletje raad je Bijbel met Nathanael. Want in Zacharia 3, vers 8 tot 10, daar staat... Luister, hoge priester Jozua, jij en je priesters die voor je zitten en die in staat zijn om tekenen uit te leggen. Ik zal mijn dienaar sturen, de nieuwe telg. Voor je ligt een steen, Jozua, die ik heb neergelegd. Eén steen waarop 7 ogen rusten. Ikzelf zal daarin een inscriptie graveren, spreekt de Heer van de hemelse machten. En in 1 enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld. Op die dag, spreekt de Heer van de hemelse machten, zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijnrank en onder de vijgenboom. En de telg waarin deze tekst sprake van is, verwijst naar de Messias, de gedroomde afstammeling van David en de toekomstige koning. En dit is de belofte. God zou de Messiaanse telg sturen. En wat was het teken dat deze telg gekomen is? En deze telg, Jezus, zou een volgeling, Filippus, vragen die op zijn beurt iemand anders zou uitnodigen onder de wijnrank en de vijgenboom. En Nathanael, die kennelijk zijn Bijbel erg goed kende, begreep Jezus' woordspelletje en herkende Jezus als de telg. En daarom spreekt hij hem aan met de Messiaanse titels Zoon van God en Koning van Israël. En deze is bij het boek Maleachi. Dit stelt een Pesachmaaltijd voor. En het schilderij is van Julie Held en het heet ook The Supper. Het is uit 1996. Het is een vrij recent schilderij. En Maleachi eindigt met deze woorden. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en onzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernieuwen. Pesach wordt altijd gevierd met een zedermaaltijd. En daarbij wordt altijd één plaats gedekt en leeggelaten voor de profeet Elia. Die naar de hemel ging in een vurige strijdwagen en terug zal komen voor de grote en onzagwekkende dag van de Heer. Dus dit waren de 12 kleine profeten verbeeld in 12 kunstwerken.